Ik heb een paar mooie vragen van u gekregen. Even kijken, dan weet u hoe lang het duurt. Het zijn er 5. Dus het is nog te overzien. Naar aanleiding van 2 Timotheus 1 vers 6, de genadegave van God. Welke genadegave is dit? Die van evangelist. 2 Timotheus 4 vers 5. Het interessante is dat Paulus in 2 Timotheus 4 vers 5 zegt, doe het werk van een evangelist. Dat lijkt haast te suggereren, zo is het ook vaak uitgelegd, dat hij eigenlijk helemaal niet zozeer een bediening had als evangelist. Dat dat helemaal niet zijn primaire gave was. Maar dat hij dat werk moest doen, omdat er, als er niemand anders is die het doet, dan moet je dat zelf doen. Iedereen komt dat wel eens tegen. Ik zie mezelf ook niet primair als evangelist, maar ik mag nogal eens een keer het evangelie verkondigen, terwijl het niet mijn eigenlijke bediening is. Maar je kunt je daar ook niet aan onttrekken. Het is te belangrijk dat dat werk gedaan wordt, dan dat je je kunt verschuilen achter de gedachte, dat is niet mijn allereerste bediening. Maar ik denk dat hier in 2 Timotheus 1 dat woord genadegave niet zozeer die betekenis heeft. U weet misschien wel wat het Griekse woord is, want dat is erg bekend. Dat is het woord charisma. In de charismatische kringen, die hebben zich naar dat woord charisma genoemd, gaat het dan vooral om een heel speciaal soort genadegaven, de wondergaven, tongentaal, genezing enzovoort. Maar het woord charisma heeft een heel algemene betekenis. Het is afgeleid van het woord charis, dat betekent genade. Dus charisma is eigenlijk gewoon een genadebetoning. Dus het heeft een heel algemene betekenis. En hier is het zeer de vraag of je nu zult moeten denken aan één heel speciale genadegave in de zin van de gaven van de geest, zoals in 1 Korinthe 12 worden opgesomd. Het is niet zozeer de bedoeling dat je hier afvraagt over welke speciale genadegave gaat het, maar dat het een algemene betekenis heeft, de genadebetoning van de Heere God aan Timotheus. Maar dan wel in verband met de bediening, daar heeft het woord altijd wel mee te maken. In 1 Timotheus 4 vers 14, dus een brief eerder, zegt Paulus tegen Timotheus, verwaarloos niet de genadegave in je die je gegeven is door profetie met oplegging van de handen van de gezamenlijke oudsten. Dus aan hem is een bepaalde bediening geschonken. En ook een bediening die iemand ontvangt is een genadegave. Ik denk dat te veel christenen zich het hoofd gebroken hebben over de vraag, wat voor genadegave heb ik nu? En dan wilden ze daar per se een woord uit 1 Korinthe 12 op toepassen. Nou, ik denk dat de meeste christenen niet een woord in 1 Korinthe 12 zouden kunnen vinden dat bij hun bediening past. En het is daarom veel belangrijker niet zozeer om te weten wat voor gave u hebt, maar wat voor taak u hebt. Wat voor bediening u hebt. Als u in de zondagsschool mag meewerken, dan is dat uw genadegave. Dat wil zeggen, dan is dat de genadebetoning van de Heere God aan u, dat hij u die bediening heeft toevertrouwd. En als u de vreugdevolle taak heeft om de kerk te helpen schoonhouden, dan is dat uw genadegave. En als u de taak hebt, nou vul maar in, het maakt niet uit wat voor bediening het is. Elke bediening die in het kader van de gemeente wordt gedaan, van schoonmaakdiensten en de tuin te onderhouden rond de kerk, en ga zo maar door, tot aan het ambt van prediken, als je dat een ambt zou willen noemen, dat woord komt niet eens in het Nieuwe Testament voor, maar in ieder geval ook dat is een bediening, een genadegave. Om te prediken, te evangeliseren, pastoraal werk te doen in de gemeente. Je kunt het niet zo gek bedenken, er zijn vele tientallen bedieningen in de gemeente te bedenken. Dus het woord genadegave zou je hier heel goed kunnen weergeven met bediening. Wat het ook mogen zijn. Maar dan een bediening die altijd genade van God is. Als je de kracht ontvangt en de capaciteit ontvangt voor een bepaalde bediening, is dat Gods genade. Nu heb ik gezegd dat elke gelovige zo'n bediening heeft. Maar geeft hoofdstuk 2 vers 2 niet aan dat zo'n bediening er alleen is voor trouwe mensen. Vertrouw dat toe aan trouwe mensen. Is het dus wel voor alle gelovigen, is het niet alleen voor trouwe gelovigen? Ja, dat is wel zo, maar elke gelovige kan een trouwe gelovige worden. Het zou niet zo best zijn als iemand tegen zichzelf zou zeggen, nou ja, ik ben toch geen trouw christen, dus voor mij geldt die opdracht niet. Nee, dan geldt de opdracht dat je getrouw moet worden. Laat ik het zo zeggen. Ik blijf staande houden dat de Heere God voor elke gelovige een bediening heeft. Maar in de praktijk kan die bediening alleen worden uitgeoefend Als er een zekere mate van toewijding is jegens de Heere God. Daar heeft dat woord trouw mee te maken. Dus principieel is er wel voor elke gelovige een bediening. Maar in de praktijk wordt er alleen maar een bediening uitgeoefend door gelovigen die trouw zijn aan de Heere. Die een mate van toewijding kennen. Die er dus met, op zijn Hollands gezegd, niet de kantjes van aflopen en meer voor zichzelf leven. En wat onze verantwoordelijkheid betreft in de gemeente, zegt Paulus dan aan Timotheus, kijk uit naar trouwe mensen. Je moet niet denken van, ach, die is zo weinig bij betrokken, laten we hem nou eens die of die taak geven. En zo werkt het niet. Is er een zekere minimum aan toewijding jegens de Heer? Dat je aan die persoon een bepaalde bediening zou kunnen toevertrouwen? Timotheus moest uitkijken naar mensen die niet alleen maar bepaalde capaciteiten hadden, maar ook geestelijk gekwalificeerd waren. Maar zoals gezegd, ik herhaal het nog eens, de andere kant is, als je ontrouwe christen bent, hoef je daar niet bij neer te leggen. Dan moet je een trouwe christen worden. Dat is je verantwoordelijkheid. Dat je dat alleen maar kan doen in Gods kracht en in zijn genade, dat is zo zonder meer een feit. Je hebt genade nodig om Gods genade aan te nemen. Zoals een goede reformatorische broeder van vandaag tegen me zei. Je hebt ook daarvoor genade nodig om een trouw gelovig te worden. Maar je moet het wel zelf willen. Je moet je daar wel voor inzetten. Want het is heel gemakkelijk om die genade af te wijzen en er geestelijk de kantjes van af te lopen. Het is alleen voor trouwe mensen, maar elke gelovige kan er één worden. Want elke gelovige heeft wel principieel een bediening die, als die niet uitoefent, voor ons een tekort zal betekenen in de gemeente van God op aarde. Wat te doen wanneer je een bepaalde bediening hebt en je meent, omdat het woord van God naar je mening niet de volle waarheid krijgt die het verdient, deze bediening te moeten neerleggen? Kijk, achter zo'n vraag zit natuurlijk een heel verhaal. En dat staat niet op dat briefje. Dat kun je alleen maar proberen te raden. En dat ga ik nou niet doen, want de kans is groot dat ik dat misraad. Maar het lijkt er wel op dat hier iemand is die zegt, ik bevind mij in een omgeving waar ik het gevoel heb, ik kan hier mijn ei niet kwijt. Ik zeg het nou maar even zo. Ik kan hier mijn bediening niet vervullen, want de randvoorwaarden daarvoor zijn niet aanwezig. Dat kan. Als je een concrete taak hebt in een concrete gemeente, kan er een moment zijn dat je zegt, broeders en zusters, ik kan mijn taak zo niet uitoefenen. En dat is dan geen ontrouw aan de Heer, omdat je je bediening niet uitvoert. Dat kan op dat moment zeer wel trouw jegens de Heer zijn. Alleen zal het daarbij niet kunnen blijven. Ten eerste zul je dus heel zeker moeten weten dat het trouw jegens de Heere is als je je taak neerlegt. Ik ken de vraagsteller niet, dat kan ik dus niet beoordelen. Maar we weten ook best van gevallen waar mensen menen om 's Heeren wil hun taak te moeten neerleggen, terwijl ze in feite bijvoorbeeld gepikeerd waren. In feite op hun teentjes getrapt waren, noem maar op. Dus je moet voor jezelf dan ook heel duidelijk weten, het is werkelijk een zaak van de eer van God en niet een vleeselijke reden waarom ik mijn taak neerleg. Als het werkelijk gaat om de zaak van God, om zijn eer, dat je een taak moet neerleggen, dan moet je dat doen. Alleen moet je dan wel bedenken dat God niet van werkloze christen houdt. Dan zul je ook de Heere God moeten bidden, als het dit niet is, welke mogelijkheden hebt u dan in uw wijngaard dat ik toch aan het werk kan gaan? Blijven en aan het werk kan blijven. Dus het kan zijn dat door de Heere God soms zelf een punt wordt gezet achter een bepaalde bediening. Maar de Heere kent geen werkloze christen. Als u naar dit bandje luistert en u ligt werkloos op uw bed en u zegt, ah, voor mij geldt dat niet, want ik kan niets meer doen, dan weet u heel goed, dat hoef ik u niet eens te vertellen, dat het gebed een van de belangrijke bedieningen is in het Koninkrijk Gods. Als je nog bij vol bewustzijn bent, is dat zeker een bediening die altijd overblijft voor een gelovige om te verrichten. En aangezien we er toch al zo weinig hebben die deze bediening ten volle vervullen, is het juist zo belangrijk dat er ook christenen zijn die deze bediening in het bijzonder van de Heere God hebben gekregen. Dus nog eens, geen werkloze christen. Als u een bediening moet neerleggen, bid dan ook heel hard dat de Heere God u daarvoor een andere bediening in de plaats geeft. Nog een belangrijke vraag. Ik had gezegd, we leven in het na-christelijk tijdperk. We hoeven niet te verwachten dat er nog weer eens een christelijk tijdperk aanbreekt. Maar, zei de vraagsteller, is dat niet wat erg westers gedacht? Kijk eens naar wat er in het oosten gebeurt. In de Aziatische landen. En mijn antwoord is, u hebt volkomen gelijk. Als wij spreken over het na-christelijk tijdperk, dan hebben wij het over het westen. Maar dat is natuurlijk niet zomaar een plaats. Het is wel de plaats waar het evangelie al heel gauw naartoe gekomen is. Waar het geweldige armslag heeft gekregen. Het evangelie is, in Gods wijze bestel, een Europese aangelegenheid geworden. In het Midden-Oosten is het grotendeels verdwenen, ook door de opkomst van de islam in de 7e eeuw. Het is een typisch westerse aangelegenheid geworden. En in dat Westen beleven wij nu het nachristelijk tijdperk. Maar een van de zeer bijzondere zaken van de 21ste eeuw is dat voor het eerst in de kerkgeschiedenis het evangelie een derde wereldaangelegenheid wordt. Dat wil zeggen dat er straks, als het al niet te lang bereikt is, er in de derde wereld meer christenen zullen zijn dan in Europa en Amerika bij elkaar. Ik heb me laten vertellen, en ik hoop dat die statistische gegevens kloppen, dat er elke dag 20.000 mensen alleen al in China tot geloof komen. 20.000. Per dag. Ik heb ook laten vertellen dat er 160.000 mensen per jaar zijn die hun leven nog altijd verliezen om de zaak van de Heer Jezus. Maar 20.000 per dag die voor hem kiezen. 90.000 in de hele wereld, 20.000 alleen al in China. De dag is inderdaad niet ver meer dat er meer christenen zullen zijn in de derde wereld dan hier in Europa. En daar in Korea, in China, in Japan, op Taiwan, of hoe al die landen ook mogen heten, is het bepaald niet het na-christelijk tijdperk. In Korea zijn er 60% van de mensen die de naam van de Heer Jezus belijden. Ik zeg niet dat dat allemaal wedergeboren christenen zijn uiteraard, maar 60% in een typisch Aziatisch land. Dat zijn grootste dingen. Wij als christenen zullen ons daarop moeten instellen. In de 21ste eeuw komen de smaakmakers hoogstwaarschijnlijk, zolang we nog tijd van leven hebben natuurlijk, want de komst des Heren is nabij. Maar de smaakmakers zouden wel eens in de eerste plaats niet meer uit het Westen kunnen komen. Hier is het na-christelijk tijdperk. En daar lijkt het wel alsof de Heer nog maar nauwelijks begonnen is. En dat is uniek, dat is totaal nieuw, dat hebben we nog nooit zo beleefd. Maar bedankt voor deze aanvulling, broeder. Laatste vraag. Er zit veel spanning in de woorden. Als de Heer Jezus terugkomt, zal hij dan nog geloof vinden op aarde? Ik citeer u straks dat vers uit Lucas 18. Als je hart huilt om alle mensen die hem niet kennen en de wetenschap dat hij een verbroken hart kent en heel wil maken, mag je dan toch niet bidden om een kennen van de Heer voor meer mensen? Ik voel schuld om mijn lafhartigheid. Ja, ik ben ook blij met die vraag, want het is natuurlijk niet zo dat je zo'n woord uit Lucas 18 mag gebruiken, om niet te zeggen misbruiken, om nu maar te zeggen, zie je wel, het is toch maar de dag van de kleine dingen, dat is dan weer een woord uit Zacharia 4. Het is de dag waarvan de Heer Jezus zegt, zal hij nog het geloof vinden op aarde? Dus we moeten ons maar bij neerleggen dat het er bijna niet meer is. Maar laten we dan wel bedenken dat de Heer Jezus het als een open vraag stelt. Hij geeft geen antwoord. Je kunt wel zeggen, er gaat een suggestie van de vraag uit. Het zal niet zoveel zijn. Maar dat is geen excuus voor u of voor mij om dan maar niet meer te geloven, om zo te zeggen. Zal hij nog geloof vinden op aarde? Laten we hopen van wel. En laten wij ons daarvoor inzetten met alle kracht die in ons zit, geleid door de Heere God, om dat geloof ook vandaag niet alleen staande te houden, maar uit te breiden in deze wereld. Je mag nooit uit zulke voorzeggingen of uit de vaststelling dat het nu eenmaal het na-christelijk tijdperk is, een excuus vinden om dan maar geen getuigenis te geven. Dus ik zou zeggen, vraagsteller, van harte wens ik u toe dat u dit verlangen in uw hart waar maakt om te bidden voor mensen dat ze de Heere mogen leren kennen. Voor heel veel mensen. Ik sluit nog even aan met de vorige vraag. Geen opwekking meer. Zelfs in Nederland. Wie zou de Heere God met de vaststelling dat het nu eenmaal het na-christelijk tijdperk is willen verbieden dat er nog eens een opwekking zou komen? Wie zou hem dat willen, de wet willen voorschrijven? Als hij een opwekking in ons land zou willen geven, bijvoorbeeld alleen al vanwege het feit dat christenen meer schouder aan schouder moeten gaan staan en elkaar meer zullen moeten herkennen in Christus en meer hun verschillen zullen moeten prijsgeven. En in feite is de Heere God er al mee bezig. In feite wat dat betreft, al is het dan misschien niet zo spectaculair.